Kan dat ene uurtje core podcast per week jou net niet helemaal bevredigen? Dan is er maar één oplossing. In onze Kleedkamer 1 smijten we iedere week nog 2 keer 15 minuten met energie in de verlenging. Voor €4,99 per maand ben je overal bij. En nu wordt toch zijn, ons social media genie Femke krijgt van ons nog maar een paar dagen om de 10.000 Instagram volgers aan te tikken. Doe ons en FemVP een plezier en volg de core podcast. Lid worden van Kleedkamer 1 kan via de link in de show notes. En voor nu, veel luisterplezier.
Vier keer in mijn carrière zag ik de scheidsrechter naar zijn borstzak grijpen en wist ik al genoeg. Dat wordt afdruipen. De eenzame weg naar de catacombe, daarna moederziel alleen in de kleedkamer. En alle vier de keren dezelfde gedachte. Domme lul, waarom kan je nou niet gewoon even beheersen? Maar het kan erger, Sergio Ramos ging al 26 keer met rood van het veld af. En als Maarten een veldspeler was geweest, had hij dit aantal met het grootste gemak overschreden. Vandaag gaat het over rode kaarten. Wat bezielt de voetballer die aan de noodrem trekt? Hoe voelt de walk of shame en hoe klaar je de klus met 11 tegen 10? Op Thomas' verjaardag, pipi poera. En goed dat jullie er zijn.
Ik zag Bart weer zitten bij Surft.
Ben je nog niet uitgenodigd?
Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee.
Nou ja, ik doe dat in principe alleen als hij het verdient.
Zo, doe maar duur.
Ik weet niet wat het is. Ik vind het zo zonde.
Ja, dat is toch mooi. Gewoon eventjes de verhoudingen op scherp zetten, zeg maar.
Zieke geest.
Slaat helemaal nergens op.
Internationale fraude.
Ja, hè? Ja, ja. Is dat ieder jaar hetzelfde?
Ja, dat is altijd.
Oké, okay, vet man. Want jij was ineens begaan met het Internationale Vrouwendag
afgelopen. Ja, ik word al heel mijn leven ermee lastiggevallen dat ik op Internationale Vrouwendag probeer mensen zomaar grapjes te maken. Hé, dat dacht ik al dat je doet. Dat kan er maar één zijn. Weet
en wat zeg je dan?
Ja, dat ik er trots op ben.
Mooi man.
Maar je zei als Fokkert een veldspeler was geweest. Wat bedoel je daarmee als hij geen keeper was geweest? Of?
Ja, ja. Als hij zeg maar...
Ik had dan meer rode kaart. Dat ik sommige wedstrijden 2 rode kaarten moet halen.
Je staat beetje vaak alleen voor daar in het 16 meter gebied. Maar als hij regelmatig een tegenstander was tegengekomen onderweg dan...
Ik dacht hij had als keeper natuurlijk ook veldspeler kunnen zijn. In plaats van nu bankspeler.
Niks. Ja, het gewoon pijnlijk gelijk weer. Maar je denkt hij is een jaartje ouder, misschien een jaartje vriendelijker, maar dat gaat voor jou niet op.
Maar en getrakteerd op de club? Of hoe
taart.
En wat voor taart?
Van Kukula.
Zo, doe maar duur.
Lekker. Ja, kreeg wel een gratis tasje erbij.
Lekker man. Wat was je kwijt?
Vond ik, ik denk zo rond de €90 ben je dan.
Ja, stering duur.
Ja, dat is duur.
Ik was er ook een paar weken geleden.
Ik ben blij dat ik een gratis tas kreeg.
Wat zijn de regels? Zijn er regels voor bij ons? Moet je trakteren, anders staat er, ik geloof, een boete op. Of in ieder geval een walk of shame. Hoe is het bij jullie?
Ja, bij ons is het ook gewoon wel een ongeschreven regel dat je trakteert. En als je dat niet doet, dan vallen mensen je net zo lang lastig totdat je wel een keer hebt getrakteerd.
Maar er wordt niet gezongen hè, bij voetbalclubs, geloof ik. Hè?
Nee, man.
Bij ons ook niet. Hè?
Ja, het is wel... Fokker die had op een gegeven moment de mooie taak op zich genomen om, zeg maar... de supplier te zijn van de meeste tractaties. Dan ging hij voordat hij naar de club kwam, ging hij nog langs de Donut Express.
Van de meeste tractaties.
Zo sta ik nog steeds jouw telefoon dus op, toch? Gewoon,
ja, inmiddels niet meer. Want
ik ben wel eens geappt, ik weet niet meer door wie. Ik denk vorig jaar toen ik niet meer bij Excelsior speelde van... hé, man, ik heb via Thomas begrepen dat ik bij jou donuts kan bestellen. omdat ik dus altijd donuts mee... en iedereen komt natuurlijk altijd met taart, maar is een beetje een gedoe. Ja. Maar ik reed dan langs het metrostation, zeg maar, waar je langskomt als je naar Excelsior gaat...
Ja.
En dan maakte ik gewoon 's ochtends vers donuts. Dus daar haalde ik dan als ik ging trakteren. Gewoon weet ik veel, 30, 40 donuts.
Ja.
En toen dacht de andere jongens, dit is wel een goed idee. Kan je niet voor mij ook halen?
Ja.
Dus dat werd een beetje een dingetje. Maar toen was ik dus vorig jaar al, ik voetbalde helemaal niet meer. Misschien was ik op reis of zo zelfs.
Of in een donuts kon regelen.
En dus had Thomas weer naar iemand gestuurd van, oh, ik heb nog wel een adresje waar je donuts kan bestellen. Kan je hier een berichtje naar sturen? Dat is een beetje zijn...
Zo Arno Vermeulen als een afgehaakt inmiddels, denk
ik. Ja. Ja,
ik denk dat die poep gaat nog net donuts. Dus denk net is te veel voor hem gevraagd.
Ja, denk het ook maar. Ik zag weer, een van ons drie had weer een uitstapje gemaakt in andere media. Dit keer was Thomas. Die zat weer bij onze vrienden van de derde helft.
Als het een keer iemand anders is, dan wil je het ook even laten weten.
Ja, ik ben eigenlijk ook benieuwd wanneer Maarten zijn uitstapje
Ik wou aan jullie... Hoe vaak hebben jullie daar al gezeten bij de derde helft?
Ja, een keer of...
Ik zit eigenlijk wel drie keer... We hebben een keer samen gezeten.
Ja. Ben ik echt zo oninteressant gewoon?
Nee, ik denk dat het jou uitermate goed zou passen, die show. Maar misschien hebben ze je nummer niet.
Jij nog wat opgestoken? Nee.
Misschien ze donuts nodig hebben.
Hè? En nog iets opgestoken of iets nieuws
Nou, ze hadden een mooie jingle. En ze hadden zo'n dingetje, weet je wel, waarop je dan kan drukken. Zo'n paneeltje.
Ja, mooi. Ja.
En dan start alles in. Dat vond ik wel tof. Dus ja okay. we hebben weer wat meegenomen, okay. We hebben opgepikt.
Paneeltje. Ja. Stopbordje hebben we nu en een paneeltje.
Ja. Echt schitterend. Gelijk. Maar ik wilde nog eventjes wat over die derby van afgelopen zondag.
Ja, dat is goed.
We hebben met 1-4 verloren, helaas.
Ik had niet de indruk dat jij nog op terug wilde komen vandaag, maar wel blijkbaar wel dus.
Nee, ja, de omheen zijn wel een paar mooie dingen gebeurd, dus daar wilde ik nog eventjes op terugkomen. Ik werd vorige week... Ik denk maandag of zo kwam een speler van Excelsior naar me toe. Die zei, ik zag Bart weer zitten bij Surft. Ja. Dat is een koffiezaak in Rotterdam.
Ik zag hem ook. Maar
ik heb hem geprobeerd op te naaien. Om zeg maar volgende keer als hij jou daar zag zitten. Om dan langs je tafel te lopen. En dan gewoon je cappuccino om te tikken. Zo van, ja, het is menig.
Maar ik herkende hem als een speler van Excelsior. Maar ik wist niet precies wie het was. Was dat...
Nathan Tjuron was
dat
het.
Dat dacht ik, linksback. Ja.
En, okay. Maar die zal het nooit doen.
Maar hij vertelde daar nog...
Hij was alleen.
Ja, hij zou dat nooit doen.
Maar in je eentje ga je niet... Als je met een team gelopen bent, dan zou je het durven. Maar in je eentje ga je niet zo mooi.
Ja, dat is wel mooi. Gewoon eventjes de verhoudingen op scherp zetten, ja, zeg maar. En toen vertelde hij me nog een verhaal. Dat zegt ook iets over de grootheid van Bart Vriends. Oh. Zij waren met een paar spelers naar het tennistoernooi geweest.
Ja, ik weet wat je gaat zeggen.
En toen stonden ze in de rij voor de jassen, zeg maar, bij binnenkomst. En toen had Bart net zijn jas gegeven. En die was net al naar binnen gelopen, vlak voordat zij. En terwijl zij, zeg maar, bij dat kereltje staan die jassen aanneemt. Loopt Bart dus weg. Zegt dat kereltje, draait zich om naar zijn collega's. Hey, dat is een speler uit de Eredivisie. Terwijl hij daar stond.
En hij herkende het niet.
Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik kijk niet heel veel voetbal, maar ik zie natuurlijk wel van dit zijn volgens mij spelers van Excelsior, maar ik weet niet precies wie het zijn en we zijn ook niet bevriend met elkaar, dus we hebben het er wel eens eerder over gehad. Dan ga je niet zomaar handen schudden, toch?
Ja, jij bent dan de grote. Nee, dus zo moet jij...
Maar dan ga je toch niet zomaar erop afstappen en handen schudden. Nee, ik ben altijd een beetje onhandig.
Dat is ook ongemakkelijk.
Dus dat eigenlijk, ja.
En dan nog één dingetje. Daar heb ik even...
Het was wel raak, zeg deze.
Ja,
week.
Ik heb daar een quizvraagje van gemaakt. Er is iets heel ongewoons gebeurd tijdens de opkomst van de spelers. Vuurwerkshowtje. Was je wel van onder indruk, denk ik.
Ja, indrukwekkend.
Maar goed, ik heb even een quizje van gemaakt.
Je hebt er echt werk van gemaakt.
Ik heb echt moeten broeden, zeg maar, omdat ik het best wel bijzonder vond. Maar om de antwoorden zo gek mogelijk te maken, zodat je echt niet meer weet wat nou het goede antwoord is. Maar tijdens de opkomst van de spelers van Sparta en Excelsior gebeurde het volgende. A. Alle kinderen, zeg maar, die mascottes, weet je wel, hadden allemaal een Isolemon. Die van Excelsior hadden allemaal een Isolemon in hun hand. Een AA Isolemon. Top drankje. Hebben ze daarna lekker opgedronken op de tribune.
Heb ik geregeld.
Dat is A. B. Tijdens de opkomst van Excelsior tegen Sparta klonk een liedje dat werd gezongen door een van ons aan tafel hier zo. C. Tijdens de opkomst van Sparta en Excelsior, tijdens het vuurwerk, is een speler van Excelsior geblesseerd geraakt. En zo erg dat hij komend weekend niet kan spelen. Door het vuurwerk. Of C. Tijdens de opkomst van Excelsior en Sparta, was een van die kinderen die bij Excelsior meeliep, tegelijkertijd zijn oom.
Wat? Even nog één keer. Doe die laatste.
Die laatste snap ik ook niet. Eén van die kinderen liep met een speler mee.
Ja, en
die
maar hij was oom van die speler die liep.
Ja.
Dus bij wijze van spreken, Bart had een jongetje aan zijn hand.
Maar tegelijkertijd ook zijn oom is. Ja, dat kan.
Dat waren de antwoorden opties.
Dat waren de opties.
Isolemmen, man. A, sowieso.
Ja, ik denk ook... Nee, ik denk eigenlijk die laatste.
Of is Azarkan door het vuurwerk?
Ik ben gewoon benieuwd, zeg maar, als het niet die laatste is, hoe de fuck kom je daarbij?
Hè?
Als het niet die laatste is, hoe kom je hier?
Ja, het is niet die laatste. Ja, ik moest wat verzinnen.
Zieke geest. Wat is het antwoord?
Het antwoord is, tijdens de opkomst van Excelsior klinkt altijd het clublied. Ja. Ferme jongens, toere knapen.
Ja.
En normaal is het gewoon een normale uitvoering. Alleen ze hadden nu om een of andere reden een andere uitvoering. En dat was de uitvoering van Wim Koopman. Samen met kinderkoor Prettig Weekend. En ten tijde van die opname zat ik in dat kinderkoor. Dus je hoorde gewoon letterlijk gewoon mij zingen op het moment dat jullie opkwamen.
En dat wist je, dat hoorde je zeg maar toen ook voor het eerst.
Jouw vader
was de leider van het kinderkoor.
Ja, mijn vader was. Yeah. Ja, dus,
en dan jij en je
dus
broertjes,
ik,
dat was
ik kan niet zo heel goed zingen, maar ja, om waarschijnlijk om oppaskosten uit te sparen, zaten ik en mijn broertjes in dat koor. En in 2000 was het denk ik, als ik me niet vergis, was Rotterdam culturele hoofdstad van Europa. Ja. En om dat te vieren heeft mijn vader toen een soort Rotterdamse CD opgenomen met het clublied van Feyenoord, het clublied van Sparta en het clublied van Excelsior daarop.
Ferme knapen.
Ferme jongens, stoere knapen.
Er is altijd weer een gezonde sfeer, daar is vreugd en in me klinkt gemoor. En met blijheid in het hart strijden wij rood en zwart voor de roem van ons Excelsior. En met blijheid in het hart strijden wij rood en zwart voor de roem van ons Excelsior.
Voor herhaling vatbaar?
Hè?
Voor herhaling vatbaar? Blijft hij erin?
Nou ja, wat mij betreft niet, maar je weet nooit. Hè?
Mooi man, ja. Mooi.
Ik vond het echt een topquiz, man. Toch even, hoe ben je bij die laatste optie gekomen?
Ja, ik zat al heel de dag te bedenken welke antwoorden moet ik nou... En deze schoot me vlak voordat ik hierheen kwam nog even te binnen.
Alright. Ik dacht, het leuke aan zo'n podcast is dat we het onze eigen draaien kunnen geven. We kunnen het overal over hebben. Dus ook heel even over politiek bijvoorbeeld. Want volgende week woensdag zijn de verkiezingen. En ik stuitte op een... Ik zat naar Kiespijn te kijken, het programma van Diederik Ebbingen. En die zei...
Ben je nog niet uitgenodigd?
Nee, ik ben niet uitgenodigd. Misschien zou dat voor jou zijn.
Nee, ik denk meer voor jou toch.
En die had een interessante take, zou ik willen zeggen, over Rutte. Ga even luisteren.
Ik heb twee zoons van 14 en 15. Die waren 1 en 2 toen Rutte aan de macht kwam. Mijn jongens zijn politiek geïnteresseerd. Die hebben nu geleerd in de tijd dat zij politiek geïnteresseerd zijn... dat niets wat je doet consequenties heeft. Dat je kan alle fouten maken en het heeft geen consequenties. Je blijft rustig zitten. En keer op keer bewijst hij dat. Met de toeslagenaffaire, nu gaat hij het weer doen. En dat is toch geen voorbeeld?
Dat komt ook omdat niemand sterk genoeg is, blijkbaar. Omdat zo
nee,
aan te
het komt volgens mij omdat er een groep Nederlanders van 30 zetels is... die het zo goed hebben in hun leven... en niet zo geïnteresseerd zijn hoe het met anderen gaat... En die 1,8 miljoen mensen, want zoveel heb je er wel nodig voor dat aantal zetels, die stemmen daar gewoon elke keer. Maar dat gaat prima. Ik ga weer skiën. Ja. Ik ga weer dit doen. Dat kan me uitschelen. Ja. En dat zijn er gewoon nog heel veel.
Ik vond het geweldig, Sticky.
Aan deze weinig toe te voegen. Maar
ik heb ook niet heel gek van toe te voegen. Maar hebben jullie al enig idee waar jullie zelf op gaan stemmen?
Ik heb er wel iets aan toe te voegen. Want ik heb mezelf ook een beetje schuldig eraan gemaakt. Maar ik zat er over na te denken, zeg maar. Mm-hmm. Mensen die wat... meer links georiënteerd zijn, ja. Die zijn wel altijd, staan ze vooraan, zeg maar, om mensen die wat rechts georiënteerd zijn, mm-hmm. te veroordelen.
Ja.
En daar zat ik laatst over na te denken. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op, want het is niet verboden of zo. Als jij graag op de VVD wil stemmen, dan mag dat.
Ja.
En dan is dat gewoon je goed recht. En ik heb laatst ook iets over de VVD gezegd. Waarbij ik best wel laagdunkend daarover was. Ja, eigenlijk vind ik dat niet terecht. Mm-hmm. Ik vind gewoon, ja, weet je, kijk, ik vind het belangrijk dat je voor elkaar zorgt en dat als je het goed hebt, dat je dat probeert te delen en dat je ervoor zorgt dat de mensen die het wat minder goed hebben, het goed krijgen.
Dat is ook precies wat de VVD niet doet.
Nee, als je dat, stel dat jij het goed hebt en je wil het goed houden en het boeit je geen reet, ja, dat mag. Ja,
dat is het meer deel van Nederland.
Ja, om iemand anders dat niet te gunnen.
En ik denk, ja. Zeg maar, als je als linkse partijen wat groter wil worden, dan moet je ook wat meer de gunfactor krijgen. En dat krijg je niet, denk ik, door heel erg af te geven op mensen die misschien wat anders denken dan jij. En ja, wat ik net zei, ik vind het belangrijk om geluk te delen. Ja, als je het belangrijk vindt om... te liegen en een geitje. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Kijk, ik denk dat die linkerpartijen eerst een shit even voor elkaar moeten krijgen voordat ze überhaupt moeten gaan kijken over wat andere mensen wel of niet mogen denken, ja. Volgens hun. Ja. Dus ja, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen.
Oké, okay, dat mag.
Je kan altijd nog stemmen op
Je hebt een uitweg. Ja, er is één uitweg.
Dat is een lijstdeel.
Ja, want je kan überhaupt natuurlijk niet op Rutte stemmen. Ja. Ja, je kan. Ja, dat is één geweldige uitweg. Deel het even, want dan zagen we gisteren.
Korpot.
Op Korpot kan je tegenwoordig stemmen.
Hij heeft zich verkiesbaar gesteld. Ja. Of, ook ja, voor de provinciale.
Hij zat op de lijst bij 50PLUS in Rotterdam. Als het goed is. Althans, hij deelde een Insta-post waarop stond: je kan op mij stemmen volgende week woensdag. Dat is wel mooi natuurlijk, ja.
Hij kan een motie indienen.
Ja, ik zeg je eerlijk, je lot is denk ik in betere handen bij Korpot dan bij de VVD de komende week. Dat is mijn enige stemadvies dat ik wilde geven.
Wat vind je het goed idee dat Rutte bij...
Bij je VI gaat zitten. Ja,
als het doorgaat.
Nou, ik zeg je eerlijk, ik hou ook van entertainment. Dus ik verheug me er wel op. Ja, ik keek er wel naar. Maar toen zag ik Eusjan daar aan tafel zitten. En ik vond het heel terecht dat hij dat ook in dat programma zei. Dat het wel een beetje... dat het nogal kwalijk is om 1 of 2 dagen voor de verkiezingen... je premier daar alleen aan tafel te zetten en dat niet te delen met andere lijsttrekkers of zo. Dus ik geloof dat ze nu hebben bedacht om iedere dag wel een andere lijsttrekker uit te nodigen. Dus daarmee tackle je dat wel. Maar ik denk als Eusjan dat niet had gezegd, of er was niet zoveel kritiek op gekomen, hadden ze dat nooit gedaan. En dat is wel is een mega slimme zet van Rutte, want ik denk dat er heel veel kiezers daar bij dat programma zitten voor hem. Dus als ze al niet
gaan die stemmen, potentieel VVD stemmen.
Hij is er geweldig in om ze een beetje in te pakken. Ik denk dat die man helemaal niks met voetbal heeft verder, maar hij maakt 1,5 uur van de tijd gebruiken om de leuke man uit te hangen. Mm. Maar ik vond het wel terechte kritiek, ja. En jij?
Ik had het eigenlijk wel leuk gevonden, man.
Ja, ook.
Ik was eigenlijk wel benieuwd naar geweest. Dat ze volgens mij de stukjes die ik heb gezien, dat ze best wel kritisch op hem geweest zijn.
Ja, oké. Maar laten we ook even... Kijk, wij zijn afgelopen week 2 keer gebeld door een lokale partij die graag in onze podcast wilde. Mm. Dat hebben we ook niet gedaan.
En als
ook...
Mark Rutte belt, kan die nu nog aanschrijven.
Gaat natuurlijk alle deuren open. Ja. Goed. Zo hypocriet moeten we ook zijn. Maar ik las wel dat, ik geloof, 1/3 van de jongeren niet eens weet dat er verkiezingen aankomen. En dat vond ik wel een beetje treurig. En er zijn veel jonge mensen bijvoorbeeld die ook naar ons luisteren. Dus het zou toch best wel goed zijn om wel af te gaan stemmen.
Hebben jullie enig idee waar het aan ligt? Zeg maar die totale soort van desinteresse in politiek?
Ik weet het niet, man.
Is dat niet gewoon ik zelf? Als bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat, had ik helemaal geen zin zeg maar om dingen te leren. Vond ik niet interessant.
Ja.
En nu ik wat ouder ben, nu vind ik het eigenlijk veel leuker om te leren. Ja. En is dat met politiek niet ook gewoon, denk je zo? Dat je daar later wat meer beseffen
kan? Ja, dat zou sowieso kunnen. Maar ik heb wel het idee dat het alleen maar onverschilliger wordt in de loop der jaren. Dus dat het niet...
Hoe bedoel je dat? Hoe oude mensen worden, hoe onverschilliger ze worden?
Dat jongere mensen steeds minder is gaan uitmaken. Dat het zeg maar iets is wat helemaal buiten hun gezichtsveld afspeelt. En die mensen lijken niet op ons.
Was jij bijvoorbeeld op je 18e of 19e bezig met de Provinciale Staten?
Ik ben wel gaan stemmen, ja. Gewoon omdat ik dat van huis uit heb meegekregen. Maar ik was er niet zo in verdiept zoals ik dat nu doe. Nee, zeker niet. Zeker niet. Jij wel?
Ik ging ook stemmen, maar echt totaal niet meer bezig.
Okay. Alright, nou hebben we dat ook even gehad. Ik vond het toch even leuk om te delen. En we zijn op onze vingers getikt in de mailbox.
Geslagen, zou ik zeggen.
Heb je het gelezen?
Nee.
We hebben een draai om ons oren gehad. Vooral ik eigenlijk, moet ik zeggen. Omdat we het over die opstootjes hadden. En we daar vorige week in de aflevering...
We hebben geweld lopen verheerlijken.
En daar een beetje in verheerlijkende zin over hebben gesproken. Wij moeten ons...
Het was iemand die betrokken is bij de voetbalvereniging SV Den Hoorn, volgens mij. En die had het erover dat dus voetballers en trainers ook bijvoorbeeld profs een hele grote voorbeeldfunctie hebben. Omdat zij soms gewoon een direct verband zien. Dus bijvoorbeeld Mourinho was Mourinho?
Ja, die ging uit de stekker.
Hij is uit de stekker gegaan in de Champions League of iets. En dan zien ze gewoon letterlijk 2 dagen later of 3 dagen later op de zaterdag dat trainers precies hetzelfde gaan doen. Dat scheidsrechts op dezelfde manier bejegend worden.
Ja.
En dat verband ziet hij ook tussen... opstootjes die op het veld zijn, of hoe scheidsrechts worden uitgescholden voor de bejegend. En dat ze dat dus heel erg terugzien, ook op het amateurveld. Dus hij was, volgens mij zei hij het letterlijk zo, teleurgesteld van ons.
Ja, meer dan teleurgesteld. Ja. Het was niet één bericht, want we hebben ook wat andere berichten gekregen die in die lijn waren. De hoofdlijn was een beetje, wij hebben bijvoorbeeld gezegd dat het pofvoetbal, en dat meenden we ook, is een soort veilige plek om een beetje stoer te gaan zitten doen, weet je wel. Want je kan daar een beetje ruzie maken, lekker je ei kwijt. En je krijgt toch geen klap.
Vraag maar aan Broer Stol.
Ja, en dan gingen we natuurlijk om lachen en alles. Maar bij het amateurvoetbal is dat niet zo. Ja. Want daar worden mensen wel degelijk gewoon op een mijl geslagen. En dat hele klimaat is echt aan het verharden daar. Dus het was een boodschap die we even moeten slikken, jongens. Thomas.
Ja. Ja, zo had ik nog niet over nagedacht, maar...
Want jij zit natuurlijk wel een beetje die dubbelrol. Je bent ook hoofdjeugdopleiding geweest. Herken je dat enigszins?
Nou ja, je herkent wel dat bijvoorbeeld de seniorenteams in de 11 tegen 11, bijvoorbeeld op mijn huidige club, dat terugloopt.
Ja.
En dat komt ook omdat inderdaad het gewoon helemaal niet meer leuk is soms om te voetballen. En dat
en er zijn geen scheidsrechter meer te vinden, las ik ook.
Nee,
maar dat snap ik oprecht.
Dat snap ik ook.
Maar dat komt
ook de jongen, zoals jij, die constant tegen die scheids loopt te zeiken.
Ja, maar ik heb nog nooit een scheidsrechter bedreigd of zo. Ja, dus dat zou ik.
Maar je maakt het een werk. Je maakt het niet makkelijk.
Je creëert wel een onveilige sfeer. Constant te zeggen van, wat doe jij nou? Je snapt het niet.
Nou ja, ik doe dat in principe alleen als hij het verdient.
We maken misschien wel de fout, en dan heeft hij gelijk in dat we onderschatten wat dat met kinderen doet, die dat na gaan doen. En bij de amateurvelden staan er geen camera's op, dus daar worden wel echte tikken uitgedeeld. En worden de spelers wel echt opgewacht in de catacomben, zonder dat het gevolgen heeft voor rode kaarten of televisieoptredens en dat soort dingen. Dus daar gaan we misschien toch iets te veel aan voorbij. Maar goed, gaat het ons gedrag veranderen? Dat is natuurlijk de vraag.
Ja, ik moet dan toch altijd wel een beetje aan Michiel Kramer denken. Want ik weet nog, toen hij bij ons de gast was, dat ik ongeveer hetzelfde punt maakte van, je hebt als voetballer een voorbeeldfunctie. En hij was bijvoorbeeld heel stellig in van, ik vind dat als ik mijn kinderen op een bepaalde manier opvoed, dat ik zou moeten, als ouder moeten kunnen bepalen of moeten beïnvloeden of zij iemand gaan uitschelden of dat ze iemand aanvallen of niet. Ja. En dat ze dat niet moeten leren van iemand die ze op televisie zien.
Ja.
Vind ik op zich een aardig punt.
Het verhardt op de velden en wij zijn het debat aan. Dat is eigenlijk de boodschap. Waarvan akte? er kwam wel een aardig voetbalverhaaltje binnen. Pissen met Pino is het titel. Het mocht niet meer ordinair van Arno Vermeulen, maar we gaan toch nog eventjes door. Het kwam in onze mailbox. Het gaat verdomd vaak over het uitgaansleven, zeg maar, waar voetballers worden gespot. En dat is...
Dat trek jij toch aan op een of andere manier.
Nou ja, er gaan echt 8 van de 10 verhalen gaan erover. Dus we doen het er maar mee. Komt-ie. Mijn broer en ik gaan ieder jaar op maandag carnavallen in Breda. We starten dan meestal om 1 uur 's middags. Rond 5 uur vonden we het toch nodig om wat anders dan fireman en bier in onze maag te gooien. Wat is fireman, jongens? Weet iemand dat?
Dat is voor mij zo'n shortje.
Okay.
Een soort AA-isolem.
Komt-ie. Dus we besloten om bij de VIP te gaan eten. We gingen eerst even naar de wc waar we, zoals de pro-code voorschrijft, met een urinoir tussen ons afstand hielden. Toen we lekker aan het stralen waren, kwam er een man in een pinopak tussen ons in staan. We keken deze man aan en bleven hem aankijken. Ik dacht bij mezelf, is dit Peter Hiballa? Diederik, mijn broer, had dezelfde gedachte. En toen zei ik het maar hardop. Is dit nou Peter Hiballa? Waarop Pino reageerde met een Duits accent. Hij lijkt inderdaad op Peter. Waarop mijn broer zei, zou het hem niet gewoon zijn? Peter antwoordde, volgens mij is het hem ook. Hierop vroegen wij hem of we met hem op de foto mochten. En dat wilde hij natuurlijk graag. Petertje had ook al wat lekker alcoholische versnaperingen op en wilde graag zijn geweldige carnavalsdag aan ons laten zien. Hij pakte zijn telefoon en liet allerlei foto's zien met 1 rode lijn. Overal stond nog een gast in een matchend pinopak. Blijkbaar vond dronken Peter dat zo grappig dat hij de jongen de hele dag met hem meenam. Alleen natuurlijk niet naar de wc, waar wij nog steeds stonden te lachen. Goed verhaaltje, prima verhaaltje.
Dus het stond niet bij welk jaar het was, wel?
Nak. Zo zomaar, ja. Dat zou misschien wel afgelopen keer kunnen zijn, toch?
Ja, het was wel een nak.
Hij was
tijdens,
in het
de carnaval, volgens mij, op maandagavond.
kan je natuurlijk niet maken. Wij vonden het weer leuk. corepodcast@gmail.com als je nog een leuk verhaaltje in te sturen hebt.
Met de week hoger niveau.
Je weet ons te vinden, ja. Ik hoor wel.
Het ballenalarm.
Heb je gevoeld voor haar maandag of niet?
Ik zat in de trainingskamer, dus ik heb niet gelijk gevoeld. Maar ik ben er wel een paar keer op aangesproken.
Ja, man.
Dus ik heb weer een hoop taboes
doorbroken
in de kleedkamer. Ja. Even, heb je ballen al gevoeld? Gelijk nadat het, zeg maar, nadat die dingen uitkwamen op social media, werd ik natuurlijk direct weer mee kapot gemaakt.
Ja,
jij vindt... Maar goed.
Ik heb gevoeld, ja.
En was het...
Geen oneffenheden, zou ik willen
maar
zeggen.
Want jij hebt waarschijnlijk nu... Van een van de eerste keer echt gefocust gevoeld.
Ja, maar regelmatig. Niet alleen om 12 uur. Eigenlijk iedere dag wel even. Ja, een klein tikje.
Maar valt er iets op? Is het wat je ervan verwacht had?
Zang er goed bij. Ik kreeg één berichtje van een jongen die stuurde... het ging over dat om 12 uur tijdens dat alarm... dat je even aan je ballen moet voelen. Mannen, heel goed idee dat ballenalarm. Waren het niet dat ik op maandag 12 uur altijd voor mijn groep 8 sta? En hoewel die pubers natuurlijk zichzelf, elkaar en de wereld moeten ontdekken... vond ik het toch wat ongemakkelijk om mijn hand in mijn broek te steken... toen het alarm afging. Kan ik me ook een beetje voorstellen.
Hey, hoor, die man.
ja, daar is hij. Maar man, het was
natuurlijk sterk. Ik vond het is mooi iets waar we ons aan verbonden hebben. Emma heeft een mooie rol gespeeld. Easy Toys heeft een mooie rol gespeeld. Maar ik had Easy Toys ook wel nodig om mezelf weer een beetje uit de problemen te halen deze week. We hadden natuurlijk vorige week het balalarm. En het ging erover door Thomas. Die deed natuurlijk slim. Dus die zei, zorg dat je vriendin thuis is. Want dan kan zij een beetje in je ballen voelen. En als, natuurlijk, als je vrouw of je vriendin dat hoort thuis, die denkt, hey, tof, hij denkt aan me. Maar had ik natuurlijk weer met mijn beide aan de kop...
Zoals je met je vriendin thuis, toen kwam je vrouw binnen.
Had ik natuurlijk weer met mijn beide aan de kop gezegd. joh, zorg dat je vriendin niet thuis is, dat er iemand anders is. Ja, we hadden zaterdagavond een of ander gezellig familiedingetje. En je weet, ja, jullie kennen Lisa een beetje. Natuurlijk ben ik helemaal over de rode en over de zijk. Nee, dat ik het weer gedaan had. Dus ik kwam er niet meer weg.
Ja.
Maar wat doe je dan als je ruzie hebt met je vriendin?
Ga je even scrollen op...
EasyToys.com.
Oké. Okay.
Ja, nieuwste set is bij je op de kop getikt.
En alles is weer koekenij.
Alles is weer koekenij.
Lekker man. Ja. Daar gaan we door. We gaan het over de rode kaart hebben. En ik weet eigenlijk van jullie helemaal... Ik heb ze even geteld. Ik heb er 4 gehad in mijn leven.
Ja, 2 keer geel misschien een keer?
1 keer 2 keer geel, 1 keer direct rood.
Kan je even delen, situatie schetsen? Wat was er aan de hand?
Ja, 2 keer geel was jij denk ik misschien wel bij. Was ja, tegen Dordrecht thuis, hier voor de beker.
Wat deed je? Dat weet ik niet meer.
2 keer vasthouden. Ik heb letterlijk 2 overtredingen gemaakt.
2 keer vast, dus gewoon aanval eruit halen.
Ja, het was echt gewoon super onschuldig. Gewoon op de middenlijn. En het was niet eens een counter of zo. Mm-hmm. Maar het was wel 2 keer vasthouden. En de enige 2 overtredingen die ik maakte, kreeg ik allebei geel voor.
Ja.
Van wie de mij. En toen mocht ik gaan douchen.
Terug.
Ja. Ja. Ik heb dat denk ik wel eens verteld, want ik was best wel boos op Wiedemeyer toen.
Ja,
en toen 2 weken later speelden we thuis hier tegen Heerenveen en toen was Wiedemeyer weer scheids. Ja, het zat me nog wel een beetje dwars, zeg maar. En ik was voorzet aan het geven aan de rechterkant en dat was precies zeg maar, waar hij aan het warmlopen was. En net op het moment dat ik met mijn rug naar hem toe stond, toen hoorde ik zo in mijn rug, hey, vaar, ga je weer vasthouden vandaag?
lekker.
Ja, toen was het koud uit de lucht.
Maar
jij?
Nee, nog nooit
erover. Ook niet in de jeugd?
Nee, man.
Ik vind het niet jammer ook. Hoort wel een beetje bij je carrière, toch? Dat je af en toe eens even...
Nou, ik zat er dus wel...
Je hebt het nog nooit meegemaakt, dat gevoel.
Nee, maar ik zat er laatst wel aan te denken. Want het heeft ook wel iets... vooral als je dan... Ik heb bijvoorbeeld laatst kreeg weer iemand van mij in de Kuip rood. Het heeft ook wel iets vets of zo, man. Dat je dan een beetje die walk of shame moet maken. En iedereen staat een beetje naar je te schreeuwen.
Ja, en de Kuip staat zomaar te zwaaien. Ja. Dus dat is fucking mooi.
Ik zelf ook vaak staan zwaaien.
Ja.
Nee, ik heb nog nooit... Ook weinig gele kaarten. Ja, voor tijdrekken.
Ja.
Alleen.
Ja.
Maar ik heb wel veel rode kaarten natuurlijk gezien. En de meest, gewoon de eerste die, en daar heb ik straks een vraag over ook aan jullie. Wat me altijd bijstaat, ik weet dat Joey van den Berg pakte geregeld als een rode kaart bij Heerenveen.
Ja.
Die pakte denk ik op een gegeven moment bijna 4 per jaar.
Ja.
Maar die had dan, die stormde een beetje naar binnen. Maar bij PEC Zwolle, op de een of andere manier is het daar best wel glad als je daar binnenkomt. Dus daar, dat staat er op mijn Netflix, dat hij daar binnenkwam, dat hij dan een soort van heel woest iets wilde wegschoppen.
Oh, lekker, ja.
Terwijl hij iets schopt, gaat zeg maar zijn standbeen onder vandaan, lag hij daar gestrekt.
Ja, ja, ja.
Maar wat ik me vooral afvraag, is zeg maar, wat zegt nou die gozer tegen je die dat handje op je rug legt?
De materiaalman.
Materiaalman. Teammanager toch?
Ja. Nee, bij Sparta is de materiaalman.
Ja, ja. Ik kom even, ja.
Maar, ik kom even wat, niet op zijn naam. Maar,
maar wat zegt hij tegen je?
Niks, maar nee, niks. Hij loopt dan zeg maar mee om ervoor te zorgen dat je geen gekke dingen doet.
Maar ik heb ook altijd het idee dat gasten niet aangeraakt willen worden, maar dat ze dan toch heel geforceerd of even die arm eromheen of dat armpje op die onderrug.
Ja.
Raak me niet aan!
Ja,
dat is nee, ja, en soms die camera loopt ook, dus ook een beetje, die camera loopt ook soms mee tot helemaal in de catacombe tot richting de kleedkamer.
Ja, en ik heb dan dus daardoor ook soms wel het idee dat het niet echt is.
Dat ze daardoor...
Ze denken van ik moet nu wel laten zien dat ik teleurgesteld
ben. Want je hebt Erik Pieters
nog... Ja, dat ik ergens nog stiekem een klap tegenaan geef tegen de deur of zo, weet je wel.
Ja, Erik Pieters, ja.
Die bak zijn hand bij dat dingetje, ja. Ja. Nee, ik ben de mijne zelf even afgegaan. Het was allemaal echt oliedom. Echt eentje neergetrokken in de 16 meter in de 10e minuut. Direct rood. Ik heb ook zo'n tegen Jordan Speters, gewoon een corner. Dat probeerde ik hem zo van me afslaan. Met een soort slaande beweging in zijn nek. Ook direct rood.
Wat?
Dom. Maar het was allemaal in mijn...
Jordan Speters geslagen.
ja. En hij kon misschien een keer langs. Toen, na afloop moet je altijd zo'n formulier invullen. Maar het was niet zo heel erg, weet je wel.
Heeft hij genaaid?
Zwaaien. Toen heeft hij dat aan zitten dikken. Ja,
wat dan? Want ik ben neergehoekt.
Ja, ik heb een klap op mijn... Weet je wel, een stevige klap op mijn hoofd gehad of zo. Dan wil ik hem altijd nog een keer vragen. het dubbele 2 keer geel hier. Tegen de play-off, tegen de Graafschap. Op de middenlijn, niks aan de hand. Toen kwam ik jou nog tegen, Thomas, en zei na afloop, toen was jij toeschouwer. Ja. Wat doe je dan nou eigenlijk? Waarom doe je dat nou? Dat is precies het gevoel wat ik zelf ook had. En nog een keer een opstootje. En dan had ik al geel... Nee, had ik eerst een opstootje had ik geel gepakt al een keer. En dan een kwartier later een stomme tackle op de middellijn weer. 2 keer geel rood. Ja, maar nu, het is al jaren geleden. Dus het komt niet zo vaak meer voor me. Ja, het zijn altijd stomme dingen. Maar de vraag is een beetje hoe het in de praktijk dan naartoe gaat. Dus dan moet je naar binnen en dan zit je in je eentje in die kleedkamer.
Ja,
ga je douchen en dan ga je dan op de bank zitten. Nee, je moet op de tribune zitten.
Nee, je mag niet meer.
Soms zie je die sneuwe beeld toch, dat iemand dan op zo'n heel klein televisie of zo een gang een beetje zit te kijken.
Ja, dat heb ik toen ook. Heb ik ook wel eens gedaan. Ja, klopt. Ja.
En ik heb ook in Amerika een rode kaart gepakt.
Oh, die was je vergeten.
Ja, nee, ik had er twee. Dus ik had één direct en één keer twee keer geel. En die in Amerika was direct. Dat is wel, daar ben ik ook wel ergens wel trots op wat ik toen heb gedaan. Ik had zo'n beetje zo'n mot met mijn directe tegenstander. Ja. Die speelde bij Austin Aztecs. Mm-hmm. En op een gegeven moment, het was natuurlijk super warm. Dus we hadden op een gegeven moment een drinkpauze. En dus ik neem die laatste slok, maar die laat ik gewoon in mijn mond zitten. En ik loop zo naar die gozer toe. En ik doe zo.
Tuft hem uit.
Ja, dus ik spuig gewoon dat water in zijn gezicht.
Is dat dan minder erg dan tuffen, zeg maar?
Ja, vind ik wel.
Dat je iemand op zijn bek gespuugd hebt.
Dat is echt ongelooflijk.
En daar kreeg ik rood van.
Dit gaat weer een hoop mailtjes opleveren.
Ja, kan niet, hè. Maar daar kreeg ik direct de rode kaart voor.
En één wedstrijd, twee?
Drie wedstrijden geschorst.
Ook dat nog, maar wel gewoon trots erop.
Ja, dat is wel een mooi verhaal.
Ik vroeg me dat af. Ik heb even zo'n tuchtbrief krijg je dan opgestuurd. Na afloop moet je een formulier invullen. Kan je dat herinneren? Dus moet je altijd moet je zeggen wat je hebt gedaan. En dan gaat de tegenstander zegt dat ook. En dan komt er uiteindelijk een soort...
De tuchtcommissie, dat is ook een soort van mythisch iets. Hè?
Ja, ik wilde altijd een keer heen, maar ik ben er nooit geweest. Jij ook niet, denk ik.
Nee.
Ik zal even de tuchtbrief voorlezen. Ik weet niet of dit bij amateurs ook zo is, maar je krijgt dan een brief. In je e-mail krijg je hier. Tijdens de bovenoemde wedstrijd heeft u twee waarschuwingen gekregen met een veldverwijdering als gevolg. Beide wegens het ongeoorloofd ten val brengen van de tegenstander. Op grond hiervan heeft de aanklager u met ingang van heden uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende playoffwedstrijd van de KNVB. Een afschrift van deze brief hebben wij ook aan het bestuur van uw club doen toekomen. De kosten voor het schriftelijk afdoen van deze aangelegenheid bedragen €45, voor welk bedrag uw club zal worden belast. €45 voor twee keer geel. Ik vind het een koopje. Maar in één gele kaart is €34, zag ik net in mijn mail.
Dus je zegt, stapelkorting.
Er zit korting op een tweede gele kaart.
Moet je hem zelf betalen?
Nee, de club betaalt dat. En is dat denk ik aan het amateurvoetbal anders, heb ik wel eens gehoord. Dat spelers dat zelf
Wij hebben
betalen.
Volgens mij de regel dat als het een domme kaart is...
Ja, wie bepaalt het dan?
Ja, de trainer.
Als het een domme gele kaart of ook...
Ja, gewoon überhaupt. Dus stel bijvoorbeeld, jij had hem doorgesproken.
Wauw. Doorgesproken benen.
Ja, als je over gehad hebt, nee. Als je een doorgebroken speler neerhaalt, dan niet. Ja. Als je bijvoorbeeld voor praten of voor een slaande beweging of natrappen, dat je dan wel zelf moet betalen.
Oké. En de kosten zijn hetzelfde?
Ik denk het wel.
Nee, volgens mij meer, man.
Dus wij zijn, goedkoper af, zeg maar.
Nee.
Dus een soort VVD-regeling, dat de allerrijkste minder hoeven te betalen.
Stapelkorting.
Ja, maar ik pakte bij de amateurs altijd 5 kaarten voor praten, ieder seizoen.
Ja.
En bij de profs eigenlijk nooit.
En zelf
maar was dat omdat je dan na die 35 gewoon weer stopte? Of?
Nee, dan was meestal, zeg maar... Dan was ik ook één wedstrijd geschorst geweest. Mm. En dan was het seizoen meestal voorbij. Dan liep het seizoen een beetje tegen zijn einde.
Dat een beetje, had jij je tax bereikt, zeg maar.
Ja, ja.
En je hebt dus niet echt ervaring, maar hoe voel je je als je daar in je eentje in de kleedkamer zit en je hebt je team benadeeld? Misschien kan ik het eigenlijk als enige delen. Want je hebt één keer meegemaakt.
Ja, en toen wonnen we nog wel.
Maar jij pakt hem bijvoorbeeld in de playoffs. Oh man, pakt hem best wel snel ook in de wedstrijd.
Ja,
toch?
Ik heb echt...
Hoeveel minuten was dat?
Ja, ik dacht heel vroeg. Ik heb het later opgezocht. Het was denk ik in de 30ste of 50ste
minuut. Vroeg.
En dan een penalty tegen, rood eraf, 1-0 achter.
Waar kijk je dan die penalty? Nog langs het veld?
Nee, ik heb dat niet eens gekeken. Ik zat er gewoon in de kleedkamer. En ik was zo van ik was ook nog jong, hoor. Was in mijn eerste playoff met Go Ahead Eagles. Ja. Ik was gewoon van slag, man. Ik dacht, ik heb het helemaal verpest. We hebben het hele seizoen gestreden. We zijn 7e of 6e geworden. Met een geweldige reeks. Dit had het moment moeten worden. We gaan promoveren naar de Eredivisie. In de eerste wedstrijd. Ik heb het helemaal verpest.
Wat doe je? Pak je telefoon erbij? App je iemand? Bel je hem? Wat?
Ja, gewoon stil te zitten en dan douchen. Nee, dat niet. Maar wel helemaal. Ik ben gewoon van slag. Uh-huh. Niet huilen, maar gewoon. Nee, kut, ik heb het verpest. Maar ik had zoveel geluk dat die gasten met 10 man hebben ze gewonnen.
Ja, dat is
Dennis Turi schoot de vrije trap binnen. En toen, geloof ik, scoorde ik daarna nog één. Toen hebben ze het vastgehouden.
Dus je hebt niet je excuses hoeven aanbieden?
Nee, maar ik heb het later wel... Die play-offs tegen...
Sparta, tegen Graafschap.
Tegen Graafschap hier thuis. Oh ja, 2 keer in de play-offs ook. Misschien is het misschien niet eens toeval. Misschien is dat omdat de spanning het hoogst is of zo. Ja, dan ga je toch een beetje raar doen. Toen heb ik wel mijn excuus aangeboden na afloop, ja. Omdat ik ook toen... na afloop zal het... ze hadden het redelijk gedaan. Volgens mij was het een gelijkspel geworden. Of hadden we een nip verloren?
Ik denk 2-1 verloren.
Ja, ik zei, ja, boys, ik wil even zeggen. Sorry man, ik heb het. Ik baal er echt van, maar ik geloof in jullie. Weet je, ik geloof dat we het over een paar dagen. Dat jullie het recht kunnen zetten. En weet je, gewoon dat soort shit. En dan zijn er altijd spelers die dat niet accepteren. In de zin van, ah, ja, dat is niet nodig, man. We gaan het gewoon doen. Hou je bek dicht. Nergens voor nodig. Ik heb nou ook vaker meegemaakt dat spelers een excuus aanbieden. Maar dat de rest van het team dat helemaal niet nodig vindt.
Maar je moet het wel doen.
Ja, ik vind
want
het
als je het niet doet, dan denken toch mensen van. Hey,
ja, maar zou jij het dus doen op zo'n moment?
Ja.
En wat zou je zeggen?
Nou ja, gewoon...
Sorry.
Sorry. Ja, ik bedoel... Nou, is misschien hetzelfde voor jou als je een blunder
ja, maar dan kan je toch ook geen sorry zeggen.
Nee, ja, maar ik zeg dus wel bijvoorbeeld... Dat heb ik dit jaar wel een keer gedaan. Ik kreeg een goal tegen vlak voor de rust.
Ja.
Iemand stapte ook, zeg maar, te laat uit. Ja. Dus als ik me goed herinner, ontstaat een beetje een discussie, zeg maar, over. Ik zeg van, boys, luister, sorry, maar ik moet gewoon die bal tegenhouden. Ja, ja, of niet, precies, is mijn taak.
Ja, ja, ja.
We kunnen
maar...
Kort, maar... Je moet wel uitstappen. Ja. Nee, maar gewoon letten dat. Hey, luister, is mijn verantwoordelijkheid. Ja, weet je wat, we moeten nu weer oppakken.
Ja.
Meer op die manier.
Ja, helpt toch ook wel?
Ja, ik vind ook niet. Het voelt ook gewoon alsof je het verpest hebt, toch? Althans, ja. Ik dacht echt van tering. We hebben zo geknokt en we waren zo goed bezig en ik heb het gewoon opgefokt. Dus dan wil je al iets ook.
En zeg maar, wanneer komt dat gevoel? Is dat eigenlijk direct op het moment dat je rood krijgt?
Ja.
Of krijg je eerst een soort van halve paniekaanval? Of wat?
Nee, is dat er een scheidsen? Nee man, hoe kun je dan weer gewoon kansloze shit? Ja. Binnen denk ik, ja, dat is zinloos. Ik had gewoon niet zo dom moeten doen. Onmiddellijk, dat heb je toch ook als je een blunder maakt. Dat je denkt, wat ben ik voor sukkel? Waarom blijf ik niet op mijn benen staan?
Ja, ik denk dan altijd van... kon ik heel even terug in de tijd.
Ja, geef me vijf seconden.
Zo onnodig.
Ja, en je moet dan oppassen, zeg maar, dat als je zo'n tweede gele krijgt of direct de rode, dat je niet laat kennen, dat je helemaal losgaat tegen de scheids, zeg maar.
Heeft ook geen zin.
Omdat je het er niet mee eens bent. Terwijl je eigenlijk weet van,
ja.
Misschien was het wel gewoon terecht, maar dat ga je op dat moment, zeg maar, niet accepteren.
Ja.
Ja, nu is dat natuurlijk nog anders, wat je nu de VAR hebt. Dus een soort van, het is nog gedubbelcheckt of het terecht is. Maar vroeger was het misschien nog wel meer dat je ook een beetje het idee had van, oké, ik kan nog helemaal uit mijn plaat gaan, want misschien...
Ja, misschien zien ze het niet. Een beetje. Ja.
Als je raar of aan, maar als je zou moeten kiezen, zou je het liever afgaan met twee keer geel of met direct rood?
Ja, ik wil nog wel gewoon een keer...
Ik vind dat jij wel één keer
die doorgesproken speler nog een keer.
Kunnen we dat niet gewoon voor dit seizoen afspreken? Dat moet toch even een keer gebeuren? Je weet niet hoe lang je nog
in wil worden. We zitten er zo lekker in.
Bij jou is altijd de vraag, gaat hij nog door volgend jaar? Je kan toch niet een hele carrière spelen en dan nooit van het veld gestuurd zijn?
Nou, ik wil eerst scoren, man, dit jaar.
Okay. Dat is ook nog nooit gebeurd, zeker. Nee. Ja, kut.
Dat is eerst, maar... Nee, ik moet zeggen, we hadden het vorige keer over de nul houden. Dat gaat nu heel aardig. Dus ik ben bang als ik nu ga zeggen, nou, ik hoop dat ik dit jaar rood pak, dat het me ook echt lukt.
Ja,
dat is beter niet. Maar ik zou gewoon, het voelt ergens ook wel nog wel een keer mooi dat je die, gewoon die, zeg maar, een soort van zekere goal voorkomt. Dus ik zeg maar, iemand probeert een buitenspelval en ineens lopen 3-1. Maar dat je echt als een soort...
Een heroïsche rode kaart.
Ja. Kamikaze.
De Suarez, zeg maar.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Hey, die was vet, ja.
Ja, die was mooi.
Maar ik zou... Gewoon voor het gevoel, zou ik zeggen, een keer direct rood.
Ja. Mark Veenhoven, die had hier, denk ik, bij Sparta... die heeft zo'n rode kaart gepakt waar iedereen, zeg maar, applaus voor gaf. Was echt, we stonden voor tegen Groningen, een moeilijke wedstrijd. En toen brak Lars Veldwijk, was spits bij Groningen. Toen die brak door, 1-1 op de keeper. Veenhoven was net ingevallen. Ik denk dat hij ook misschien zijn tweede wedstrijd speelde.
Volgens mij zijn debuut.
En echt gewoon een classic tackle, maar fair, veel te hard, maar wel fair. Zeg maar, Lars was niet geblesseerd of zo, van achter. En iedereen weet ook, klaar is rood. Het was de laatste minuut, maar wel een doelpunt voorkomen. En hij ging, denk ik, onder luid applaus.
Ja, hij accepteerde hem ook volledig. Goed, hij accepteerde hem volledig. Ja, hij wist gewoon op het moment dat hij opstond, oké, rood.
Ja, van het veld. Maar dat is wel,
En dat is mooi.
Ja.
Ja, dat klep ik eens voor het team, toch?
Ja, dat is echt er eentje voor het team, ja. Die gebeurt niet zo heel vaak, toch? Als je toch even op YouTube gekeken, dan ga je gewoon kijken naar dus de domme rode kaarten. En dan zie je toch wel allemaal vergelijkbare situaties, zou ik willen zeggen. Gewoon...
Kortsluiting, toch?
Ja, ik zie dat helemaal niet. Jij hebt hetzelfde filmpje zitten kijken. Ik zie geen kortsluiting, man.
Ja, je ziet toch gewoon bijvoorbeeld iemand verliest... Verliest de bal, speelt hem te ver voor je uit en pats in één keer vol.
Nee, maar dat is toch gewoon... Hoezo is dat kortsluiting? Dat is toch gewoon verkeerde timing? Er zit toch een kortsluiting in, zeg maar, als je gewoon helemaal para wordt en je verliest het en
dat zie ik dus wel gewoon in best wel veel van die directe kaart terug. Kijk, je hebt een aantal, ik snap wat je bedoelt. Je gaat voor de bal, maar keihard. Ja. Want het is er net eerder bij en dan kom je heel ongelukkig precies bijvoorbeeld op zijn enkel terecht of op zijn kuitbeen.
Of je doet een aanval naar de bal en je raakt in plaats van de bal zijn knieholte. Dat zie je ook veel, weet je. Of zo'n... Ja, of zo'n...
je vrij hoog, hè. Je ziet iemand zijn knieholte.
Ja, al die dingen zie ik meer lompheid dan de intentie om iets kwaads te doen.
Ja, maar je ziet er ook soms wel bij iemand dat je gewoon... zeg maar, je bent het, en daar herken ik mezelf ook in, bijvoorbeeld als op een training. Gewoon, je komt er niet meer bij. Maar dan ga je toch nog maar net doen alsof je er wel bij kan. Terwijl je weet al, ga alleen maar hem raken nu.
Ja. Maar ik denk echt dat die jongens... We praten een beetje in het luchtledige, maar het gaat heel veel van dit soort gevallen. Hij speelt hem te ver van zich uit en hij doet een aanval op de bal. Ik denk dat ze echt denken dat ze die bal nog kunnen halen, maar zich onderweg vergissen.
Ja, en dan kun je niet meer terug.
En dan kun je niet meer terug. Dat heb je toch zelf ook wel eens meegemaakt? Dat je wil gewoon je fout herstellen.
Ik heb me wel eens vergist, ja.
Maar want jij hebt veel over kortsluiting. Dat bedoel je mee dat je gewoon het zwart voor je ogen wordt. Ja. Wat is dat dan?
Misschien is het zo'n actie als dit met een gestrekt been. Ja. Iets meer wat jij schetst. Maar jij ziet toch ook wel gewoon geregeld echt die schoppende beweging.
Ja.
Dus je neemt gewoon iemand op de volley, letterlijk. Bijvoorbeeld
uit frustratie of zo. Ja, oké. Maar die zat in deze compilatie zag ik daar weinig van. Wat vinden jullie zelf echt domme rode kaart? Als een teamgenoot...
Na trappen.
Ja. Of van die...
Maar ook bijvoorbeeld als iemand al geel heeft...
Ja.
En dan een veel te vroeg een aanval eruit haalt. Ik snap wel, soms moet het toch? Dat je even iemand aan zijn shirt trekt.
Ja,
maar soms lopen er ook nog twee gasten mee.
Ja.
En als je dan geen kaart hebt, oké, snap ik dat je het, dat je het wel doet.
Ja.
Daar kan ik me wel echt gewoon aan storen. Dat ik denk van, denk even iets verder
na. Dat is ook een vorm van kortsluiting, denk ik.
Dat je gewoon iemand niet voorbij kan laten lopen.
Ja, dat je in je hoofd het veel erger maakt dan het is. Terwijl als je gewoon rationeel kijkt, dan is het helemaal niet zo'n grote kans die spits krijgt. Of de keeper heeft een hele goede kans om de bal te pakken. Maar je denkt, oh god, ik moet hem nu neer. Paatje pakt hem twee keer.
Raad hij.
Ja. Dat is denk ik ook een vorm van dat je een beetje paniek in je hoofd hebt.
En ik denk helemaal nu bijvoorbeeld in de Eredivisie, als je... bijvoorbeeld de klap uitdeelt, slaande wegen of een elleboog. Maar je komt daar nu... Ja. Het was altijd een slecht idee. Ja. Vroeger kon je nog wel mee wegkomen, maar dat is nu onmogelijk.
Ja.
Dus dat vind ik wel dom.
En je hebt vaak, zeg maar, als je even ruzie met een speler op het veld hebt, dat escaleert, we hebben het er eerder over gehad, dat escaleert tot de ene gaat net iets harder erin, de ander gaat net zo harder door. Mm. Als je dat laat escaleren tot iets wat echt over de schreef, dat vind ik ook zo dom altijd.
Ja. Ben je dus niet meer in controle.
Nee, want iedereen heeft het al gezien, zeg maar. Ja. Oh, het Verhaar en die Beck hebben ruzie met elkaar.
Ja.
Tikkie.
En ze scheids, let daar ook meer op.
Ja, dat vind ik
ook. Dat je dan een beetje, Is er iets, zeg maar, een soort van kantelpunt in de wedstrijd waarop het niet meer heel erg is om een rode kaart te krijgen? Dus bijvoorbeeld, zeg maar, iets dat als je de laatste 10 minuten met z'n tienen moet, is het wel prima. Maar als het al na een uur gebeurt, dat het dan echt veel te vroeg is. Snap je
ik zou zeggen, liggen aan de stand van de wedstrijd, maar 5 minuten voor tijd moet je wel kunnen pakken als het echt nodig is.
En een kwartiertje? Vind je denk ik wel...
Een kwartier is wel lang, hoor, want dan heb je maar geestelijk...
Dat is wel misschien bijvoorbeeld op jullie niveau nu meer dan bij ons. Want bijvoorbeeld wij hebben nu voor mij 2 keer gehad dat één of 2 keer gehad dat tegenstander rood pakt.
Ja.
En dat we echt lang hebben gehad.
Ja.
Maar dan gaat zo'n tegenstander gewoon inzakken. En we hebben dan niet echt de kwaliteit, zeg maar, om dat stuk te spelen. Dan is het eigenlijk tegen 10 man bijna moeilijker.
Ja.
Om een kans te keren dan tegen 11.
Omdat ze nog maar één doel en dat is gewoon tegen ingaan.
Ja. 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 En je kent ook die mythe, hè, dat het dan zo is dat als jij met 11 staat, dat je het idee hebt dat je minder kan doen.
En met z'n 10 heb je het gevoel dat je meer moet doen. Ja, waardoor het gewoon gelijk...
Waardoor die in ondertal misschien wel beter worden.
Want dat idee had ik bijvoorbeeld toen jullie met Sparta... Jullie pakten rood tegen Utrecht een paar weken terug. Maar bijvoorbeeld het eerste kwartier daarna... is gewoon Utrecht gewoon bijna niet de eigen helft, zeg maar, afgeweest.
Ja, klopt, ja. Ja, ik denk... Maar
dat was ook gelukkig met het gestaakte stukje.
Ja.
Dus jullie kregen rood, werd gelijk gestaakt. Dan kan je ook eventjes alle koppen bij elkaar steken. En,
Ja, maar het is wel bijzonder, want zij konden gewoon geen vrije man vinden.
Nee, ik denk dat zij er ook van schrok eigenlijk. Dus omdat we gingen echt... Dat verrast toch, als de tegenstander met 10 man... En we gingen echt vol druk zetten.
Dat is misschien ook wel een beetje, want je hebt het gevoel van... Oké, die gaan nu gegarandeerd, die gaan inzakken.
Ja.
Die gaan ons laten komen. En dat deden jullie helemaal niet.
Ja, klopt. Ja. Het is wel... Ja, heb je, als het tegenstander rood pakt... Heb je dan ook toch even een soort juichmomentje of zo?
Ja,
toch? Bijna alsof je een penalty krijgt. Ja. Dan lekker, man.
Ja, en vooral als het een beetje op tijd is in de wedstrijd. Want dat je denkt, oké, dit gaat dus echt, zeg maar, een voordeel opleveren. Want jullie krijgen hem ook, zeg maar, zo snel.
Ja.
Dat je weet, ondanks dat Utrecht... dat jullie het in het begin heel goed deden... er komt straks een kantelpunt.
Ja.
Dat je het waarschijnlijk niet meer kan opbrengen... of dat je gewoon vermoeid bent. En dan kunnen ze er makkelijk overheen.
Ja, dat is ook een groot geestelijk voordeel, denk ik. Maar nog heel veel terug naar die rode kaart. Denk je dat er spelers zijn die met recht een agressieprobleem hebben? En dat daaruit voorkomt dat ze heel veel kaarten pakken?
Ja.
Ken je mensen met wie je hebt gespeeld?
Bijvoorbeeld Joey van den Berg.
Die heeft echt een agressieprobleem.
Ja, denk ik wel. Ja, ik denk dat hij dat zelf ook wel zou beamen. Ja. Dat hij gewoon...
Die heel snel gewoon door het lint gaat.
Hij kon gewoon... Er hoefde heel weinig te gebeuren. Zeg maar, de ene dag was hij gewoon de rust zelf. En hij had altijd zeg maar pit in zijn spel.
Ja.
Maar er kon gewoon iets heel kleins gebeuren. Met kleine partijen. Dat iemand even gewoon een geintje... En dat viel dan verkeerd. En dan kreeg hij wel echt gewoon een soort waas.
Ja.
En dan kon hij gewoon dus overtredingen maken die echt niet door de beugel konden, ook op het trainingsveld. Maar dat gebeurde dus ook in de wedstrijd best wel geregeld.
Ja,
het is natuurlijk geen... Hij had zelf ook volgens mij wel het gevoel dat hij dat scheidsrechter hem zochten. En dat zal ergens waar geweest zijn.
Ja.
Maar het is op een gegeven moment natuurlijk geen toeval meer als je zoveel direct rode kaart pakt.
Tanane misschien?
Ja, dat zou ik ook denken. Ja, ik had...
Ja, Tanane sowieso.
Ja, en dat is wel grappig. Want die, dat is een soort ook van cirkeltje, zeg maar. Die gaat dan ook meer gezocht worden door tegenstanders om dat uit te lokken.
100%. Daar wordt besproken.
Dat gebeurde toen hier op het kasteel, zeg maar. Was het zo duidelijk dat de Koesman, zeg maar, met hem bezig was om hem op die manier uit het spel te halen.
Zeker als die al geel heeft, dan is daar wordt mee gespeeld natuurlijk.
Ja.
We hadden vroeger in de jeugd bij Utrecht een linksbuiten, die heeft ook niet gered, maar die had echt een ziek agressieprobleem geworden. Als het ook maar heel even tegen zit, dan kon je er vergif op in. En dan kwam hij met de
krankzinnige
tackle, gewoon van die hele wilde tackles. Ik denk dat hij 4 of 5 keer rood heeft gepakt. En dat ging dan met allemaal misbaar en verongelijkt. En dan in de kleedkamer nog, zeg maar, ook nog alles kort en klein slaan van die fotolijstjes van de muur tikken en zo. Ja, dat was gewoon... ik ga ze daar niet doen. Maar dat is echt lang geleden. Maar het was gewoon, dat gebeurde echt 4 keer per jaar dat het gewoon doorstond.
Ja, we hadden één jongen ook in de jeugd. En dan wist je, zeg maar, als een opstootje kwam van... Oké, je moet hem in de gaten houden, want die kan nu gewoon gaan uithalen.
Ja, en dat
gebeurt dan inderdaad 1 of 2 keer. 1 of 2 keer per jaar. En de ene keer kwam hij wel mee weg, werd er niet gezien.
Ik zat heel veel met de Roentvoek Yannick over dit onderwerp, het app. En die had 1 vraag over dit onderwerp. Die wou ik toch even laten horen.
Ja, wat ik tegenwoordig zo raar vind, is sinds die Varde is... En je van die spelers hebt die zo super... buitenspel staan, maar dat de grenzen dan toch laat doorspelen, dat als je dan een overtreding maakt, dat die niet telt, want dat was eerder buitenspel. Dus ik ben benieuwd of er wel eens spelers zijn die jij kent, die denken, fuck it, ik zaag die gast helemaal in tweeën, want het is toch buitenspel en dan gaat hij daar voor vlaggen en niet voor mijn overtreding.
Ik had er niet over nagedacht.
Dat is serieus een hele rare regel. Dus
je kan nog steeds rood krijgen, toch? Als je iemand voor... als je iemand doormidden zaagt, dan kan je niet
ineens... Nee, is het niet even zo schemerzone waarin van alles mag.
Zo'n heel grijs gebied, soort purge.
Ja, maar dat is dus niet waar wat hij zegt.
Jawel, want ik voel me wel zien dat dan een gele kaart wordt ingetrokken.
Ja, maar dat is toch anders?
Ja,
ik bedoel, als jij iemand doormidden schopt, dan krijg je gewoon direct rood. Die gaat echt wel blijven staan.
Dus het is geen tip, maar dat er één moment in de wedstrijd...
Ja, moet je heel gek sowieso oppassen met dat tip. Anders
ga ik je aanraden.
Anders is weer feest bij SV Den Hoorn. Ja, komend weekend.
Heb je gelijk. Heel kort een paar iconische rode kaarten die ons te binnen schieten.
Ja, eerst die mij binnenschiet is John Guidetti.
Wat is dat dan?
Heb je die nog vaak? Ik denk dat tegen
shirt,
RKC.
Shirt uit.
Ja, zij pakte Feyenoord, deed echt goed dat jaar. Stond de tweede, denk ik. En hij was gewoon de man. Hij scoorde voor mij 4 hat-tricks zo gemaakt in 1 jaar. Zeg, ben je gewoon de held in Rotterdam? Ik was toen ook echt zwaar supporter nog. En hij kreeg dus een tweede geel voor het uittrekken van zijn shirt na een doelpunt.
Ja.
Dus als je het dan over oliedomme kaart hebt.
Ja.
Maar wat me daar nog heel veel van bij staat, is dat je... Want vaak is, zeg maar, oké, jij pakt rood. En dan is de impact is die wedstrijd zelf.
Ja.
Maar bij hem, ik weet dat wij allemaal als supporters van echt het gevoel hadden van... Kutsel, want hij is er nu dus volgende week niet bij. Dat soort van nog veel meer overheerst. Dat je die... Het was een topseizoen. Fijn, dat was het jaar ervoor iedere keer slecht geëindigd. Stond er eindelijk weer een keer best wel goed voor.
En we moeten nu zonder Junkie.
Ja, dus ik weet dat toen soort van heel erg... ook over de rest van die wedstrijd, zeg maar heen hing.
Heen hing.
Isolemmen.
En jij schiet jou iets te binnen?
Ja, die van Jurgen Kohler in de UEFA Cup finale. Het is Feyenoord en Borussia. Ja. Die kreeg... rood en een penalty. Toen was het, zeg maar, dat was zo'n groot feest, zeg maar, dat je dacht van oké, het kan nu bijna niet meer misgaan.
Ja.
En die van Alessandro Dame.
Wat is dat dan?
Jong PSV uit Excelsior. Jong PSV Excelsior kreeg Alessandro Dame, onze keeper, een rode kaart.
Minuutje 17.
In de 17e minuut.
Ging een bordje omhoog.
Door
nummer 17 eruit.
Vaar eruit. Fokker erin.
Oh, ja. Kijk.
Ja, dat klopt, ja.
Dat is een hele iconische.
Ja, dat is een geweldig moment. Ja. Eén van de hoogtepunten van onze podcast.
En van mijn carrière. Alessandro, bedankt. Ja.
Mooi, man. Ja, ja, we kunnen niet om Zidane tegen Materazzi heen. Die, ja, ik vond die, het was natuurlijk echt het allerdomste wat je kon doen. Maar ik vond het op een of andere manier toch ook wel vet om te zien eigenlijk.
Ja, voor het hele verhaal eromheen.
Gewoon het verhaal. Het was zijn laatste wedstrijd. Het was de beste speler van het decennium zo'n beetje. Ja, ik vond het toch, het was ook heel treurig en triest. Ja,
toch eigenlijk totaal onbegrijpelijk.
Totaal onbegrijpelijk, maar toch vond ik het toen eigenlijk ook wel iets vets hebben. Maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens.
Matthijs de Ligt tegen Tsjechië vorig jaar op het EK. Die staat me ook wel...
Ik las dat Nederland recordhouder rode kaarten op EK's is. Ja, ja, en de Ligt staat er inderdaad ook bij. Nou, dat een beetje. Ja, tot slot zeg maar, als je tegenstander een man verliest, dat is lekker. Maar dan is het 11 tegen 10 en dan is het nog niet zo zeg maar geregeld allemaal. Dus we vragen aan de trainer op rechts, Thomas. Wat is de strategie om daar gebruik van te maken? Nou ja, heb je ongetwijfeld over nagedacht.
Als je met een man minder moet spelen.
Nee, met een man tegen een man minder.
Tegen een man minder.
Man meer, ja. Want dan is het nog niet zomaar geregeld.
Snelle kantwissel.
Ja, hoge baltempo. Die hoor je wel gelijk als eerste. Ja,
maar het is ook wel zo.
Ja.
Want je moet je tegenaan op een of andere manier moe zien te maken. En dat moet toch een beetje tempo gespeeld worden. Maar ja, verder was net te weinig natuurlijk. Is te weinig
nee, kijk. Waar ik altijd voorstander van ben, is dat je op zoek gaat naar het maken van een overtal.
Ja.
En dat wordt dan natuurlijk een stuk makkelijker.
Ja.
Alleen dat moet inderdaad wel zeg maar op hoog tempo zijn. Want, ja. want dan worden de ruimtes te groot.
Maar de tegenstander gaat dan vaak 4-5-1 spelen bijvoorbeeld.
Ja.
En als je dan zelf...
4-5-1.
Dat kan het niet?
Ja, op zich.
Dat wordt lastig. Geen keeper.
Dan moet de keeper uit.
Dat gaat altijd een miste. 4-4-1 bijvoorbeeld.
Ja.
En als je dan zelf in je eigen normale formatie blijft staan met 4 achterop, dan heb je dan nergens een overtal.
Nee, ja,
dan heb je vrienden in overtal. Ja, op de helft van de tegenstander.
Nee, ja, dan heb je de 2. Dan heb je de 3 over achterin. Normaal zijn het natuurlijk maar 2 of 1.
Ja.
Dus dan kan je daar weer eentje van gebruiken om voorin te zetten bijvoorbeeld. Om daar weer...
Zou je dat ook doen als trainer?
Hè?
Zou je aanvallend wisselen?
Ja, weet ik veel. Dat hangt natuurlijk compleet van...
Wat is de meest gemaakte fout?
Hè?
Wat is de meest gemaakte fout?
Of
laat ik zo zeggen, waarom lukt het heel veel teams niet om dat uit te spelen?
Nou ja, ik denk dat de verdedigende ploeg scherper gaat verdedigen. Dus gedisciplineerder gaat verdedigen. Omdat je gewoon weet van ja, als ik nu verzaak, dan is het echt klaar. Terwijl in 11 tegen 11 kan je zelf nog een beetje kan je zelf nog een beetje verstoppen, denk ik, daarin. Dus dat is denk ik iets dat meespeelt. En ja, een ploeg die laag verdedigt, of je het nou met 10 doet of met 9, dat blijft gewoon best wel lastig om te verslaan. Omdat de ruimte gewoon daar heel klein wordt.
Dus ik denk dat het bijvoorbeeld bij ons, dat het verwachtingspatroon ook niet helemaal correct is. Dus je, iemand krijgt rood en heb je het idee van... Hey, nu gaan we er overheen lopen. We hebben nog weinig kansen gecreëerd, maar we gaan nu kansen creëren.
Ja.
Terwijl dat wordt... dat is helemaal niet zo.
Nou, dat wordt meestal gewoon moeilijker. Want tegenstander gaat ook verdedigende spelen.
Dus, en je wordt er zelf soort van super ongeduldig van. Van kutsen, we hebben nu de bal een minuut gehad.
Maar jullie zien het bijna als iets negatiefs. Maar ik heb er juist altijd positieve gevoelens bij, zeg maar. Er is ook een geestelijke overwinning.
Ja, maar dat is
maar
ook
jij doet bijna net alsof het alleen maar moeilijker wordt. Ja, ik denk altijd van, oké, nu is onze beurt. De druk is van de ketel. We gaan ze gewoon... Wij zijn nu de komende 30 minuten zijn wij de bovenliggende partij. Als het stelt is 30 minuten voor tijd. Dus ik vind het psychologische effect vaak sterker dan het numerieke effect, zeg maar, voor mijn gevoel. Begrijp je wat ik bedoel?
Mooie woorden. Ja, ik snap zeker wat je bedoelt.
Dus ik heb soms het idee, stel je zou op de training 11 tegen 11 spelen. En de trainer zou heel stiekem eentje eraf halen. Dan zou het niet ineens, je zou het dus niet weten. Dan zou voor mijn gevoel de ene ploeg niet ineens heel veel meer overwicht hebben dan de andere ploeg.
Ja, ik denk het wel.
Denk je van wel?
Ja.
Ik betwijfel dat. Want ik denk dat een deel van het overwicht zit in het psychologische effect. Dat zou ik denken. Ja, denk er maar over vandaag. Tot slot, zeg maar, onterechte rode kaarten. Zijn er situaties waar je aan ergert dat er rood wordt gegeven of waar juist geen rood voor wordt gegeven?
Ja, niet per se van onterechte rode kaarten, maar waar ik heb het denk ik wel eens eerder gezegd, waar ik heel slecht tegen kan, is zeg maar, keeper komt uit, verdediger zit ertussen, spits sprint mee of keeper glijdt en dan de spits of de aanvaller die verdediger een set in zijn rug geeft.
Ja, dat je een soort...
Daar zou ik gewoon direct rode kaart willen zetten.
Ja, omdat je dan het...
Fokker gevaarlijk
controleert en botsen.
Want je hebt dus gewoon 2 mensen die op volle snelheid zijn.
Ja.
Maar keeper dus vaak ook nog soort van deels onbeschermd is als je er naartoe glijdt. Je bent laag, er zitten benen, er zitten knieën.
Ja.
En je weet zelf als verdediger, als je onverwachts dan een zet zeg maar in je rug krijgt.
Ja.
Ja, je bent in één keer gewoon de controle kwijt.
Ja.
Dus dat vind ik een hele gevaarlijke situatie.
Ja. Eens. Ik vind wel dat de regels de afgelopen jaren best wel aardig onder de loep zijn genomen, zeg maar. Want die dubbele penalty straf bijvoorbeeld, dat je echt een volgens mij is alleen vasthouden.
Ja, is veranderd.
Nog een directe rode kaart en opzettelijk hands, volgens mij.
Ja, ja, helemaal geen poging om de bal te spelen ook toch, volgens mij.
Ja, maar als je een sliding maakt en je bent te laat, dan is dat een soort van voetbalovertreding. Dus dan kan je niet en een penalty tegenkrijgen en een rode kaart. Dat vind ik wel een goede regel, want... Dat heeft gewoon dubbele impact. En ik heb me vroeger altijd gesoord, en dat is ook wel een beetje rechtgetrokken, denk ik, door de scheidsrechters, dat keepers soort van...
carte blanche hebben, een beetje. Daar.
Ja, die konden gewoon, zeg maar, alles doen. Die konden met hun knieën inkomen. Die konden
zichzelf beschermen, was
ja,
dat
ja, ja, maar ja, dat is natuurlijk volledig doorgeschoten toen. Inmiddels geven scheidsrechters ook regelmatig vrije trappen of penalties voor keepers die bijvoorbeeld te laat zijn met uitkomen en iemand een stomp geven, zulke soort dingen. Maar dat was vroeger helemaal niet. Dan kon je gewoon als keeper gratis mensen op hun hoofd stompen. Bijvoorbeeld.
We hebben ook weer titel. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, maar je kreeg dat ook mee, zeg maar. Ja. Gewoon met keeperstraining. Oké, je neemt je knie mee om jezelf te beschermen. Maar je kan ook gewoon nemen dat eerste duel, klapt even vol in, raakt iemand op zijn slet, raakt iemand in zijn rug, op zijn schouders, op zijn nek. Ja. Dan komen ze daarna niet meer.
Ja.
Toen kijk ik best wel een...
Ja, dat is bijzonder, ja.
Alhoewel, zeggen ze bij verdedigers ook, pak hem even aan de eerste keer.
Ja, maar niet zoals een keeper. Oké, man. Ik heb zin in de aanraders van de week.
Zo.
Zeg het maar.
Ik ga weer een podcast aanraden.
Je bent vergeten of wat?
Nee, zeker niet. Ik moet jou daarvoor bedanken. Dat je hebt me,
je gaat de podcast aanraden die ik jou heb gestuurd, die ook mijn aanrader van de week was eigenlijk.
Is dat ook jouw aanrader van de week?
Ja, natuurlijk, man.
Echt, serieus?
Druk. Wat?
Nee.
Oh, die andere.
Tussen de regels.
Oh, ja, man.
Ja, het is een podcast waarvan ik eigenlijk had gewild dat ik hem zelf... Die man luistert alleen maar podcasts.
Ja, ik heb tijd zo.
Waarvan ik had gewild dat ik hem zelf gemaakt zou hebben, is van het NRC. Het gaat over boeken. En zij bespreken de 9 in hun ogen belangrijkste boeken uit de wereldgeschiedenis en hoe die impact gemaakt hebben. Ze plaatsen die boeken in de context van de tijd toen het geschreven is. Maar ook hoe je het zou kunnen vertalen naar het nu. Ik heb er 2 geluisterd. De eerste gaat over Machiavelli. De tweede gaat over Virginia Woolf. Klonk goed, hè?
Dat was lekker, man.
Woolf.
Karl Marx binnenkort nog.
Marx komt binnenkort. Marx. Ja, het is een beetje een nerdy podcast. Ik weet niet of... Ik denk dat vaak twijfel of jij het leuk vindt. Maar voor de boekenmensen onder ons... die af en toe toch een beetje tijd tekort komen om echt te lezen... maar wel van de auto zitten.
Uitgelezen.
Maakt niet uit. Als je maar begint. Meedoen is belangrijker dan winnen.
Ja.
Tussen de regels van NRC.
Bedankt aan.
Bart Vriends.
Dankjewel. Thomas.
Ik heb een filmpje op YouTube. Een reportage van RTV Rijnmond gemaakt door Frank Stout. En dat is een reportage uit... 2013 moet het denk ik ongeveer zijn geweest, 9 jaar geleden. En Frank die ging daarbij op bezoek bij FC Hekelingen, VV Hekelingen.
Spijkenissen of zo is dat dan?
Ja, zijn Spijkenissen. En wij zetten dit filmpje echt krankzinnig vaak op in de trainingskamer, zitten er weer van te genieten. Want het gaat er zeg maar om dat Hekelingen speelde toen 4e klasse. En die hadden op van de een op andere dag hun trainer eruit gegooid. En een nieuwe technisch directeur aangenomen, genaamd Christian Toering. En die was van plan om Hekelingen naar de top te gaan brengen. En daarvoor had hij spelers van Feyenoord, PSV, jeugdspelers in gedachten... die daar dan allemaal moesten komen gaan voetballen.
Het is geen satire, dit is gewoon echt.
Dit is echt. Dit is gewoon echt. En,
waarom zou je als 4e klasse ook je trainer ontslaan tijdens het seizoen?
Dit filmpje is echt zo krankzinnig mooi. En Frank Zout was ook de juiste man op de juiste plek. Want die kan nogal best wel op een bepaalde manier vragen stellen... dat je denkt van ja... flikker op, weet je wel, hou eens even op, want een beetje zuigend, zeg maar. Mm-hmm. En die gaat op een gegeven moment bij die Christian Toering vraag stellen. En ja, die heeft dan een website. Ja, ik zit nu al bijna van mij. Als je het kijkt, wordt het met de minuut mooier. Die heeft dan een website van zichzelf, Christian Toering, voetbal.com of zoiets. En daar staan er recensies in van ene P. Maldini uit Milaan, K. Keegan uit en T. Henry uit Abu Dhabi. En die zijn dan in Engels geschreven. En die van Kevin Keegan staat vol Engelse spelfouten. Weet je. Dus daar gaat hij dan om vragen, zeg maar. Van hoe kan dat dan? Dat is gewoon een Engelsman. Ja. Dat is zo mooi.
En wat is de titel dan?
Hekelingen in lichte laaien.
Ik vind een goede pitch, man. Ik ga er even kijken.
Het is echt een fucking vet filmpje.
Oké. Okay. Ik heb veel tijd. Dus ik heb een podcastserie geluisterd. Die heet Druk. En hij is van, ik moet nu op zijn naam komen, Erik Dijkstra. Is dat de Jakhals?
Ja.
Erik Dijkstra, ja. En die ook zo'n podcast van, ik denk, dat had ik best wel vet gevonden als wij dat hadden gemaakt. Het gaat namelijk over de mentale druk bij topsporters, bij individuele sporters. En dat zijn over het algemeen betere sprekers dan voetballers, moet ik zeggen. Dus het gaat over wat...
Altijd overdreven gedoe met die spanning. En,
ja, ik kan je niks meer voorstellen.
Dat valt gewoon
mee. Nee, maar het is echt mooi, man. Dat, het feit bijvoorbeeld dat wat er heel erg naar voren komt, hoe beter sporters presteren. Dus Epke Zonderland haalt goud bijvoorbeeld op de Olympische Spelen. Hoe hoger de druk wordt bij al die mensen. Terwijl wij misschien geneigd zijn om te denken dat de beste sporters het juist wat makkelijker hebben. Dat vond ik interessant te geven. En Henk Grol.
Zag je dat echt?
Ik heb wel eens het gevoel dat als je naar Messi kijkt, dat je bijvoorbeeld denkt, waren we maar zoals hij, het gaat hem zo makkelijk af. En toen vertelde Afellay een keer dat Messi het juist van iedereen het zwaarst heeft mentaal, of dat waren dat hij moest overgeven voor de wedstrijd en zo. En dat was voor het eerst dat ik dacht, ja, dat is best wel logisch eigenlijk, als er zoveel van je verwacht wordt elke keer. En dat geldt ook voor die individuele sporters. En Henk Grol vertelde, het gaat over verliezen, vertelde dat die is zo streng voor zichzelf, dat hij had verloren op de Olympische Spelen. Dat hij dan thuis kwam en dat hij 25 keer een soort zandduin op ging sprinten om zichzelf te straffen of niet meer mag eten en dat soort dingen. Die mensen zijn echt knettergek geworden van de sport soms. En dat is wel heel interessant. Dus dat is de moeite waard om te luisteren.
Netch.
En nu een liedje om af te sluiten.
Een liedje.
Verjaardagsliedje, wat gaan we doen?
Een verjaardagsliedje, zegt hij zelfs. Ja, ik dacht, ik heb eigenlijk niet heel erg goed over nagedacht. Maar...
Neem een
tijdje. We hadden er eentje uit het elftal van de maand, zou
goed,
ik zeggen.
Goed, mooi. Ja, is weer ververst dan.
En hij is ververst. Alleen mij is opgevallen dat Fokkert een nummer heeft laten staan.
Welke dan?
Stairway to the Heaven. Van Led Zeppelin.
Ja, ik vond hem gruwelijk.
Die zat, ja, dat is een prachtig nummer. Dus ik
vond die verdienen wel twee keer.
Hij verdient twee keer. Hij verdient ook gewoon om gedraaid te worden.
Dankjewel.
Dat op. Ja, bedankt voor het luisteren.
Ja man, drink je Isolemon. Volg ons op Twitter, Instagram.
Ja, we willen naar de 10.000 volgers op Instagram. Onze social media. Ja, die is daar hard mee bezig. Die heeft gezegd dat het op 21 maart gaat gebeuren.
Dus help Femke een handje en ons eigenlijk ook.
Ja.
Regelen.
Dag.
Groetjes. A feeling I get when I look